Ziel van het marineterrein, een tinnen huwelijk. Eind 2013. Het Rijk en de gemeente ondertekenen de bestuursovereenkomst voor het marineterrein. Een groot avontuur begon. De stad kreeg er een stuk bij. En niet zomaar een stuk. Een groot, groen, mysterieus gebied in de oostelijke binnenstad dat eeuwenlang afgesloten is geweest, opende haar poorten en voegde zich bij Amsterdam. De opdracht die Bureau Marineterrein kreeg luidde: ontdek door tijdelijke invulling de best mogelijke toekomst van deze unieke plek. We zijn nu 10 jaar verder. Een mooi moment om terug te kijken. Wat is er gebeurd? En wat heeft het opgeleverd? En wat moet er absoluut mee naar de toekomst? Een podcastserie met de bedenkers en makers van het marineterrein.
Als ik om me heen kijk, hier op het marineterrein, zie ik heel wat veranderd is de afgelopen jaren. Zo is de publieke ruimte volledig vernieuwd, met testruimte voor community, er is gelegenheid voor bezoekers om te sporten of van het uitzicht te genieten. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van bodemkwaliteit en waterkwaliteit. En er wordt bijvoorbeeld anders getuineerd, met oog voor biodiversiteit. Mijn naam is Marieke Berkers en ik ben architectuurhistoricus. In deze podcast spreek ik met de mensen die werkelijk elke vierkante meter van dit gebied kennen. Zij vertellen over hun know-how. Of kan ik beter zeggen slow-how? Want het zijn de projecten van de lange adem die vaak het verschil maken in hoe een gebied eruit ziet, hoe het gebruikt en hoe het beleefd wordt. Terreinhovenier Hanneke Marseille zit dagelijks met haar handen in de aarde, maar vandaag zit ze hier naast mij aan tafel. Hanneke, jij werkt sinds 2015 aan het verbeteren van de biodiversiteit van het terrein. Zijn er eigenlijk nieuwe beestjes bijgekomen in die tijd?
Dat denk ik zeker te weten van ja, dat er nieuwe beestjes bij zijn gekomen. Maar ik heb dat natuurlijk niet helemaal, toen ik hier begon, ben ik dat niet meteen in kaart gaan brengen.
Ja.
Ik weet alleen dat het niet zo kleurrijk was. En in mijn ogen toch noodzakelijk groen, wat met weinig onderhoud goed eruit ziet. Heel rustig,
ja.
Heel parkachtig vond ik het wel.
Maar niet zo leuk voor bijvoorbeeld insecten?
Nee, klopt.
En heb je ook een favoriet beestje hier op het terrein?
Dat zijn er eigenlijk best heel veel. Ik word natuurlijk heel blij van als ik bijen zie vliegen en
ja.
Vlinders. En we hadden de borders van Jan Maas ingeplant. En niet veel langer daarna zagen we een groep puttertjes op de kaardebol vliegen. Nou, dat is echt bijzonder.
Ja.
Dat is echt bijzonder.
Ja, leuk.
En dat we in het begin hoorde ik wel eens een specht. Dat is natuurlijk ook voor midden in de stad. Ja, leuk.
Ja.
Dus dat zijn wel echt hoogtepunten.
Heel erg leuk.
Zeker, ja.
En Johan van Dijk, jij bent hoofdbeheer bij een bureau marineterrein. En jij hebt je bijvoorbeeld ook bezig gehouden met de grasmat op het marineterrein. En die was helemaal niet bedoeld om op te lopen toen Defensie hier nog zat.
Nee, ik heb altijd begrepen dat die grasmat wel lag. Maar dat zodra je echt een stap erop zette, dat je er dan werd afgestuurd door de marechaussee.
Ja.
En dan kreeg je ook echt gewoon een aantekening blijkbaar of iets, dat je op het gras liep.
Ja, ook een groot verschil dus van het kijkgroen eigenlijk naar het gebruiksgroen gegaan. Jan Maas, jouw naam viel net al. Jij bent landschapsarchitect en oprichter van Boom Landscape. En je bent betrokken bij het ontwerp van de buitenruimte van het marineterrein. Bijvoorbeeld bij het plein van gebouw 27. En ook de omgeving van Kodam. En je hebt ook een fitnesstuin gemaakt. Dus ik vroeg me eigenlijk af, wat moet ik daar precies bij voorstellen? Wat is een fitnesstuin?
Thijs, de medewerker hier ook, die komt eigenlijk met regelmaat met vragen van ik wil dit graag of wil hier eens naar kijken of zou dit of dat kunnen. En nu had hij dus een aantal fitnesstoestellen die je in de buitenruimte kon plaatsen op de kop getikt. Wat daar het verhaal precies achter zit, is weet ik niet. Maar hij vroeg in ieder geval aan ons, kunnen we hier iets mee? En zo ja, hoe pakken we dat aan? En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de fitnesstuin. Dus wat we dachten wat belangrijk was, is dat je dus niet zomaar gechargeerd in het midden van het helikopterterrein of dat je daar dan die fitnesstoestellen zet. Want dan durft niemand daarin te gaan zitten en die te gebruiken.
Dus een heel open stukje op het terrein.
Precies. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben ze heel mooi bij elkaar gezet en daaromheen een soort pergola-structuur, een hele stoere pergola-structuur gezet, waardoor je het gevoel krijgt van, oh ja, dit is een plek en dit is de bedoeling. Dus dat je je gewoon niet raar voelt, maar dat je gewoon precies snapt hoe die gebruikt moet worden. En dat is dan de fitnesstuin gaan heten.
Ik zie daar ook heel vaak mensen gebruik van maken. En ook heel grappig, ook heel veel mensen van Defensie. Dus volgens mij is dat een plek waar het wat gebruikers betreft heel goed mixt.
Je ziet allerlei soorten mensen. Mensen die misschien niet een sportschool kunnen betalen. Of mensen die hier wonen waarbij dit gewoon heel praktisch dichtbij is. En die ontmoeten elkaar. En het leukste is eigenlijk wanneer je ziet dat die elkaar een beetje gaan helpen. Of hoe je oefeningen precies goed uitvoert. En dat zie je ook gebeuren. Dus dat is niet ontwerpen. Hè? Je hoopt dat dat gebeurt, maar dat moet je altijd maar zien.
Ja, je kan op zijn hoogst de voorwaarden ontwerpen, maar de gebruiker moet het vinden en gaan benutten.
Ja, we zien daar altijd dat hoe meer klachten we krijgen, hoe meer het wordt gebruikt.
Hoe dus, bedoel je dat?
Dus als er iets stuk is waar nooit iemand gebruik van maakt, dan zal je er nooit wat voor over horen.
Ah, ja.
Maar zodra er wat stuk is in de fitnesstuin, dan hangen ze gelijk aan de bel. En oh, er is weer wat stuk en dan kan je dat maken. Maar ook echt gewoon ideeën van, laatst wilde iemand een soort handstandplank of zo, kunnen we nog een handstandplank daar maken, want dat werkt goed voor ons.
Ja.
Dus dan gaan we met die mensen kijken van, nou, hoe gaan we dat dan doen? Of kunnen we dat wel doen?
Ja.
Eigenlijk moet je dan natuurlijk Jan bellen. Dat is een architect. En die wil altijd heel erg natuurlijk benadrukken wat ze zelf hebben gemaakt. Maar soms gaan we het ook gewoon wel doen.
O jee, wat denk je daarvan, Jan?
Ja. Nou, ik vind het heel fijn dat Johan er zo tegenaan kijkt. Maar ik vind het vooral eigenlijk heel leuk dat Marine Terrein zo makkelijk te benaderen is. En dat ze dan vervolgens ook gewoon zo'n plank vervangen. En dat is met dezelfde praktische houding is Thijs uiteindelijk bij ons gekomen met die toestellen. Dus dat het op die manier gaat, is ons niet vreemd. Volgens mij is dat heel goed.
Ja, ja. En Johan, jij bent hoofdbeheer. Wat houdt dat precies in? En je geeft net wel al een voorbeeld, maar wat is zo al jouw takenpakket?
Nou, samen met gewoon teambeheer natuurlijk. Ik ben niet helemaal alleen. We zijn met z'n zes of met z'n zevenen zo af en toe. Onderhouden we alle terreinen en de gebouwen. Het marineterrein. Het is natuurlijk een privégebied. Het is niet van de gemeente, wat veel mensen denken.
Ja.
Dus we krijgen ook veel klachten via de gemeente, omdat mensen denken het is van de gemeente. Dus ik stuur daar een mailtje heen als iets stuk is.
Ja. Ja.
Dus en we onderhouden dus de buitengebieden en de gebouwen.
Ja, dus je hebt inderdaad alles, al de wegen, het groen, de kades en ook de gebouwen van binnen.
Ja. Ja. Van binnen en van buiten.
Ja. Ja. En was leuk dat jij zegt van op het moment dat er zo klachten zijn, dan wordt het dus veel gebruikt. Dan is het ook geliefd. En zijn er ook wel plekken op het terrein waar je helemaal nooit iets van hoort? En wat een beetje je zorgenkindje
is? Er zijn natuurlijk heel veel plekken. Als je kijkt bijvoorbeeld de omgeving van de schietbaan. Dat is de laatste jaren is dat heel erg veranderd. En dat hebben we juist veranderd omdat daar eigenlijk niemand kwam. Daar waren veel daklozen, veel verslaafden. Mensen hadden daar een onveilig gevoel.
Ligt een beetje ook in een verloren hoekje op het terrein.
Ja, dus toen hebben we aan Boy van den Berg gevraagd van, kan je dat aanpassen? Kan je daar wat mee? En die heeft die flyover, noemt hij het volgens mij, heeft hij bedacht om eroverheen te gaan.
Ja.
En het ook veel meer te vergroenen, zodat het echt een plek wordt waar je kan zijn. En niet een plek alleen maar waar je langs loopt, of eigenlijk liever niet langs loopt.
Ja, je kan er echt opklimmen nu ook. Ja, dat is echt plek maken op het terrein.
Ja.
In zekere zin heb jij dat ook gedaan, Jan, door in de buitenruimte te ontwerpen. Kun je een paar voorbeelden noemen van projecten waar je aan hebt gewerkt?
Nou, de fitnesstuin natuurlijk, die hebben we net besproken. Het plein 27, bij gebouw 27 dus. Is misschien wel het grootste project, in ieder geval in oppervlakte. Ja. En ook wel in, zeg maar, qua zicht heeft het ook wel de grootste impact, denk ik. En wat we hebben gedaan, we hadden eigenlijk een hele soort cultuurhistorische analyse gemaakt. Of beter gezegd, een analyse naar de ontstaansgeschiedenis van eigenlijk het hele eiland. En zagen we allerlei verschillende richtingen. Dus het eiland is ook niet in één keer ontstaan. En je hebt richtingen en kaderwanden die in verschillende tijden zijn aangelegd. En al die richtingen, die zie je op een klein plekje als de landingsplaats van de helikopters voor de marine, zie je terug. Dus je ziet dat nu ook terug in de padenstructuur die daar is aangebracht. En die is niet altijd even handig. Of het is niet 100% praktisch. En dat maakt ook dat het meer als een verblijfsruimte voelt dan zeg maar een snelle doorgang.
En is dat bewust dan daarvoor gekozen? Ja. Zodat mensen ook wat langer blijven of een omweggetje moeten nemen?
Omdat als we dachten dat als je daar gewoon een brede stoep neerlegt en dan wordt het gewoon een soort ruimte voor een doorgang. En waar leg je dan nog je handdoekje op een zomerse dag als je nergens anders naartoe kan dan, dan hier?
Ja, want dat was wel natuurlijk iets heel nieuws toen het terrein geopend werd voor publiek. Dat het opeens echt verblijfskwaliteit moest krijgen. Dat had het natuurlijk niet zo.
Nee, dan had het de voorwerf natuurlijk wel. Dat is waar eigenlijk wat iedereen wel kent. Met die enorme grote mooie platanen.
Ja.
Mooie historische bebouwing. Maar bijvoorbeeld bij Plein 27. En de omgeving van Kodam. Of waar de Academie van Bouwkunst zit. Dus de studio, ja, dat heeft eigenlijk al die kwaliteit niet.
Ja, dat was heel functioneel.
Exact, ja. Gewoon infrastructuur om overheen te rijden of je auto te parkeren. Dat was het eigenlijk
wel. Ja. Ja, Hanneke, jij als hovenier hebt ook enorm veel veranderd op het terrein. Hè? Het groen had eigenlijk hetzelfde soort karakter, heel functioneel. Een beetje karig eigenlijk, zeker in de hoeveelheid en de type planten die er stonden.
Ja.
Kun je vertellen wat je zo hebt gedaan de afgelopen jaren?
Nou, er zijn natuurlijk sowieso grote plannen gemaakt die gerealiseerd zijn. Zoals de plannen van Jan Maas en van Boy van den Berg. En er zijn gelukkig ook hoekjes die ik heb mogen herinrichten. En dan is het eigenlijk wat ik het moeilijkst vond, is dat je een soort balans vindt tussen hufterproef, mooi, biodivers. Maar de toestroom van mensen toen de boardwalk er eenmaal was wel even slikken. Want dat werd zo massaal. Ja, dan wordt het toch snel heel rommelig en zelfs vies. Dus dat is het moeilijke, een balans vinden in wat respect afdwingt. Of moet je het omheinen, wat we nu eigenlijk ook wel vaak doen.
Ja.
Zodat mensen zich daar omheen bewegen in plaats van er doorheen.
En we zitten hier in een kamer, hè, in de commandantswoning. Aan de muur hangt jouw ontwerp van de tuinen. Kun je vertellen waar je daarop ingezet hebt? Wat is daar een belangrijk uitgangspunt geweest?
Nou, eigenlijk een beetje het verzachten van het uitzicht, maar ook de inkijk. Want het was natuurlijk een immens grote, dikke haag om de privacy te bieden die hier nodig was en nu niet meer nodig is.
Ja.
Dus nu is het zo dat het zeker nu in het vroeg voorjaar knippen we alles kort en laten we dat liggen. Dat is mooie voeding voor de bodem en voor de beestjes. En dan groeit het langzaamaan weer dicht, maar nu met wat zachtere beplanting. Dus siergrassen, nu komen de bolletjes op, heel feestelijk altijd. En zo ontwikkelt het zich langzaam en wordt het toch gaandeweg wat dichter.
Ja.
En kunnen ze daar toch ook op het terras een beetje luwer zitten.
Dus je hebt ook verschillende sferen willen maken op het terrein.
Ja, en vooral wat kleurrijker. En nou ja, dan kom je gelukkig ook al heel snel uit bij wat biodiverser. En dat er meer bijen zijn. En dat kan je eigenlijk allemaal goed meenemen als je een plan maakt.
Ja. Je hebt wel het geluk dat je hier al hele grote bomen hebt op het terrein. Hè? Ik denk, jij ook, Jan, dat je daar heel blij mee was. Er staan echt fantastische oude bomen op het terrein. Het is natuurlijk niet iets wat net ontwikkeld is.
Het is echt monumentaal eigenlijk, hè? Prachtig. Ja, dat is natuurlijk wat er een beetje aan ontbreekt nog aan de overkant bij 027. En bij Kodam staan natuurlijk ook al wel echt bomen. Het is ook wel noodzakelijk, want je ziet wel dat de boarders die volle zon hebben de hele dag, die trekken dat eigenlijk niet. Die bomen moeten erin.
Ja.
Of gebouwen moeten dat bieden, maar natuurlijk liever de bomen. Ja.
En je hebt ook bomen toegevoegd, toch, Jan?
Dankzij deze podcast herinner ik me ook ineens allemaal dingen, want die zijn echt wel lang geleden. Maar een van de allereerste dingen die we deden toen we werden uitgenodigd om mee te denken op het terrein was een bomeninventarisatie maken. Normaal gesproken is die er eigenlijk altijd. Of het is het niet, maar dan is het niet voor niks niet. Dan is het gewoon niet zo boeiend. En dat was hier natuurlijk hartstikke duidelijk. Dus we hebben dagen rondgebracht met gewoon alle bomen fotograferen, de soort noteren, waar staat die precies. We zijn geen boomverzorgers of echte specialisten, maar we kunnen natuurlijk wel een beetje zien of dat een boom gezond is. Dus dat hebben we eerst helemaal in kaart gebracht. Dus we hebben ook een lange tijd het marine terrein als een arboretum beschouwd. Want het is echt heel soortenrijk. Je kan hier gewoon op excursie een dag en je leert heel veel boomsoorten bij die je waarschijnlijk niet kent.
Goed idee. Heel leuk om te doen, toch?
...22 gladde iepen, 8 Japanse esdoorns, 12 smalkronige stadsiepen, 30 esbomen, 26 gouden regens, 12 winterbloeiende sierkersen, 19 esdoorns, 30 platanen, 16 Amerikaanse iepen, 12 zuileiken, 19 Noorse esdoorns, 112 iepenbomen, 10 witte paardenkastanjes, 9 gewone linden en 8 eenstijlige meidoorns.
Hanneke, kun je iets vertellen over tuinieren waardoor de biodiversiteit vergroot? Hoe zit dat in elkaar? Hoe werkt dat?
Is het zo dat als je zo min mogelijk doet en zoveel mogelijk laat en alles wat je afknipt laat vallen en het blad laat liggen, niet op het gazon, maar in de borders, dan heb je een heleboel winst.
En waarom is dat zo?
Nou, omdat er enorm veel insecten en beestjes op afkomen. En dan krijg je de cirkel een beetje rond. Dus dan is er voor de vogels meer voeding.
Ja.
Ga zo maar door. En zo heb je heel veel planten die natuurlijk heel nuttig zijn.
Ja, want ik las dat er koninginnenkruid, krentenbomen. Wat zijn krentenbomen?
Ja, dat zijn hele mooie boompjes. Een beetje heesterachtig, niet zo groot. Ze hebben prachtige verkleurend blad in de herfst. Ze hebben nog besjes, heel nuttig voor de vogels. Nou, ja. Dat dus en voor het oog en voor de insecten, feest en vogels.
Kersenbomen zijn er op het terrein?
Ja, ik heb 2 hoogstam kersenbomen. Ik dacht, dat kunnen wij niet bij. Daarom zijn die hoogstambomen ook nergens meer worden ze aangeplant. Maar dan kunnen de vogels dat gewoon, mogen ze het opeten.
Dat is eigenlijk het voedselbos van de vogels hier geworden.
Precies. Ja, dat is het.
En merk je bij gebruikers dat ze de verandering zien of merken?
Ja. Ik ben natuurlijk aanspreekpunt, want ik ben altijd buiten.
Ja.
Dat is bijna altijd heel leuk. En de mensen zijn enorm blij. Heel blij. Je hoort ze echt, wat ik net zei, bij Jan Maas, het pleintje daar. Dat is zo'n bloemenzee. En daar wordt veel getraind. Dus er worden veel trainingen gegeven.
Bij gebouw 27 is dat, hè?
Gebouw 27, ja, sorry.
En je zegt bijna altijd leuk. Heb je ook wel eens vervelende gebruikers?
Ja, mensen laten hun honden graag los, dat snap ik. Want er is verder in centrum Amsterdam geen park. Je hebt het Wertheimpark, dat is heel klein.
Ja.
Dus voor hondenbezitters is dit een walhalla. Dus ze laten de honden los en ze laten ze overal poepen. En dan denken ze, nou in de border is goed, dat ruimen we niet op. Want daar komt niemand. Maar daar kom ik.
Ja.
Met mijn blote handen. Nou, niet bloot, maar we doen alles met de hand. Ja. Zoveel mogelijk. Ja. Dat is niet leuk. Bruut gezegd.
En het is natuurlijk wel, Johan, heel erg druk geworden hier op het terrein in de loop der jaren. Het zwemmen is heel erg populair, dus zeker op die mooie dagen.
Ja, na die boardwalk die er is ingelegd, dan was het natuurlijk, daarvoor waren er wel wat kindjes die kwamen zwemmen. Via het kadertrappetjes kwamen ze dan omhoog. Maar andere mensen, die zagen we hier niet zoveel, die vonden het allemaal maar eng en die deden dat niet.
Ja.
Maar sinds dat die boardwalk erin is gelegd, is dat wel echt helemaal ontploft.
En wat betekent dat? Is jouw werk daar wel leuker op geworden in de zomer?
Nou, niet altijd. Er waren wel in het begin echte dagen. Dan was ik een weekendje op Vlieland. En dan belden bijvoorbeeld de mensen van het Scheepvaartmuseum. Dat de mensen dronken, 's nachts gingen zwemmen naar het Scheepvaartmuseum. Dan op dat VOC-schip klimmen. En dan er weer af gingen springen van de nok.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk gekkigheid.
Ja.
We konden eigenlijk in het begin konden we die drukte helemaal niet aan. Dat was veel te veel. Dat ontplofte in één keer.
En hoe heb je dat een beetje kunnen managen?
Nou, gelukkig met goede beveiligingsbedrijven. Op een gegeven moment hebben we hosts ingezet. Mensen die wat communicatief vaardiger waren. Die gewoon naar die mensen toe konden. Van, nou, dat kan je beter niet doen.
Ja.
En op die manier hebben we het wel wat beter kunnen handelen. Uiteindelijk zagen we gewoon dat er te veel mensen waren op dat relatief kleine stukje marineterrein. Dus toen hebben we ook een ingreep gedaan in het gras op de voorwerf. Om ongeveer een kwart van het gras eigenlijk weg te halen en daar bloemen te planten.
Ja.
Zodat mensen gewoon van zichzelf al wat uit elkaar liggen en niet zo dicht bij elkaar liggen. Ik moet wel zeggen, voor de hoeveelheid mensen en de hoeveelheid drank en de uren dat ze hier zijn, werd er weinig ruzie gemaakt eigenlijk, als je dat vergelijkt met andere plekken in de stad.
Ja, ja, het is wel een vrolijk publiek. Ja. En een dankbaar publiek, Hanneke, kan ik me voorstellen.
Ja, absoluut. Ja.
Ja. Ja. En wat is jouw favoriete plek op het marineterrein?
Ja, toch wel hier op de voorwerf onder de oude bomen. Ja, en je merkt ook, want het jaar dat de boardwalk open ging, waren volgens mij volgden er toen 2 hele hete zomers. Met alle gevolgen van dien. Dus het werd en enorm veel mensen, duizenden mensen. En alles, ja, het ging nou dood niet. Het heeft het uiteindelijk overleefd, maar het was stress. Het was gewoon hittestress in alle opzichten. Dat kon ik moeilijk loslaten, want je zag het allemaal verpieteren en weg verschrompelen. En nou, dat was gelukkig hebben we nu een natte zomer gehad. Maar het blijft natuurlijk spannend, hè, dat weer. Dat is moeilijk, ja.
Jan, dat is natuurlijk ook een constante in jouw werk. Hè? Die veranderende weersomstandigheden, steeds grilliger, nat en droog. Hoe houd je daar rekening mee als landschapsarchitect?
Nou, misschien wel is iets anders, of dat heeft er in ieder geval heel veel mee te maken. Maar het geeft ook heel erg aan de enorme behoefte van de mensen in de binnenstad naar een plek die dus wat koeler is dan de rest van de binnenstad. Want de hele binnenstad is natuurlijk volledig verhard. En dit is een van die weinige plekken in de binnenstad die groen is. Dus dat het hier zo overlopen wordt in de zomer, als het dan zo heet is, dat is eigenlijk op een gekke manier een heel goed teken. Het is ook een teken aan de wand, dat die klimaatveranderingen echt, ja, dat we er middenin zitten. Ja, we hebben in de toekomst echt dit soort plekken nodig, als het nog een keer zo heet is. Want anders kunnen zeker wat oudere mensen of mensen die niet helemaal topfit zijn, die kunnen gewoon niet meer naar buiten. Die moeten gewoon binnen blijven anders.
Is dat ook een pleidooi om het voldoende groen en open te laten in de toekomst?
Ja, absoluut. Je hoeft geen marketingonderzoek te doen om te kijken wat de binnenstad van Amsterdam nodig heeft als je hier een paar zomers doorgebracht. Je ziet gewoon de enorme behoefte aan een plek als deze. En het kan best zo zijn dat hier ook mensen komen die niet per se in de binnenstad wonen, die anders naar het Vondelpark zouden gegaan zijn. Maar ik vind dat er iets te snel aan voorbij wordt gegaan. Dus er wordt heel snel wordt er gekeken naar het probleem. Van, goh, ja, het is heel druk, wat doen we eraan?
Ja.
Maar ik denk
de behoefte is wel belangrijk om
stilstaan bij die behoefte.
Ja. En hoe kun jij als landschapsarchitect met bijvoorbeeld hitte omgaan? Kun je daar met een andere manier van ontwerpen antwoord op geven?
Ja, absoluut. Ja, het zijn hele praktische dingen. Er zijn ook heel verrassende dingen. Eentje is bijvoorbeeld dat wat we hebben geleerd door te ontwerpen met de thematiek van hittestress, is dat bijvoorbeeld water, waarvan iedereen denkt, oh, dat is, ja, dat koelt de boel af. Ja, dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. Dus stilstaand water, zo een beetje zo groot als wat in het bassin is, dat warmt eigenlijk de hele dag op zo'n zomerse warme dag. En dat de hele nacht wordt die warmte losgelaten in de omgeving. Dus mocht je rond zo'n bassin wonen,
dan wordt het alleen maar warmer.
En dan bijvoorbeeld de bodemsoort, dat is een beetje vergelijkbaar. Dus zand, dat ken je. Ja, je kent wel van de woestijn, dat cliché dat in de nacht het daar steenkoud kan zijn. En dat met klei en veen. In Amsterdam-Noord heb je bijvoorbeeld grote delen met best wel wat klei. Dat warmt dus net als zo'n waterbassin ook de hele dag op. En dat is dus, je moet dan zorgen dat je, als je een kleilandschap hebt bijvoorbeeld, dat je dus veel schaduw hebt, dus veel bomen, zodat die grond dus niet opwarmt. En je boomstructuur, bijvoorbeeld zet je alle bomen op dezelfde afstand, dan blijft de warmte eronder hangen. Zet je ze in een hele losse structuur, dan waait als het ware de hitte er weer van onder. En dan komt het op die manier vrij. De stelregel is wel zo min mogelijk verharding.
Ja.
Dus gewoon zoveel mogelijk tegels uit. Dus ik weet eigenlijk niet meer de naam van het project, maar we hadden natuurlijk ook zo'n project aan de
Park in Park heette dat.
Ja, precies. Met al die met de stenen die uit de parkeerplaats zijn gehaald. Nou, dat is eigenlijk gewoon een hele effectieve manier om je omgeving af te koelen.
Kun jij daar iets over vertellen, Johan, dat project?
Ja, dat is ook op de voorwerf. Dat waren altijd parkeerplaatsen. En op een gegeven moment, die mensen die daar een parkeervergunning hadden, dus van de community die hier zit, die moesten dan langs zo'n zakpaaltje, moest je code intoetsen. En eigenlijk ging die zakpaal, die ging stuk. En we hadden het altijd over van marinetrein moet autoluw worden, veel minder auto's. En ja, toen hadden we eigenlijk bedacht van ja, moeten we dan wel weer een nieuwe zakpaal erin zetten? Of zeggen we tegen die mensen van je kan hier niet parkeren, dus ga maar verderop op het trein parkeren. Dan moet je wel een stuk lopen. Maar dan maken we het autovrij. En op die manier hadden we eigenlijk vrij snel besloten dat we het autovrij gingen maken, wat niet iedereen leuk vond. En daarna hebben we die parkeervakken eigenlijk ter beschikking gesteld aan iedereen die wilde. Met een soort prijsvraag. Jan en Boem, die hebben er zelf ook aan meegedaan. Die hebben ook één parkeervak gekregen.
Ja.
Om die parkeervakken te vergroenen. Om te laten zien, want de gemeente Amsterdam die wil volgens mij ook, nou, uit mijn hoofd 10.000 parkeerplaatsen weghalen. Dat zullen er misschien meer zijn, misschien minder. En om te kijken van, nou, hoe kan je nou die parkeervakken dan in een soort bruikleen geven aan buurtbewoners of aan bedrijven of aan architecten of aan hoveniers die dan kijken van wat kunnen we met die plekken doen.
En er zijn geen auto's meer, dus het is ook veel rustiger geworden natuurlijk op die
Ik denk uiteindelijk dat viel een beetje samen met natuurlijk die hele drukte die eraan kwam.
Ja.
En ik had me niet kunnen voorstellen dat daar gewoon nu mensen hun auto parkeren en dat al die duizenden mensen hier op die voorwerf waren. En ja, dat was nooit goed. Niet. Dat was nooit goed gegaan. Ja. Dus dat kwam wel mooi bij elkaar.
Ja. De zomer komt er strakjes weer aan. En jullie zijn nu al bezig met komende zomerdrukte. Want de gebruikers zijn ook niet altijd heel makkelijk te managen, Johan.
Nee, dat is iets ongelooflijks. Dat mensen natuurlijk vaak al heel snel het gevoel van een soort recht hebben. Ik mag hier zijn en ik mag hier alles doen wat ik wil. Maar daarin niet meenemen dat, ja, dat er een hoop mensen, zoals Hanneke bijvoorbeeld, hier een paar keer in de week zijn om het allemaal goed te houden. En ze wel gewoon al hun afval achterlaten. Al hun peuk in het gras, hun bierdopjes, hun kroonkurken. Dat is ongelooflijk wat een werk dat is om dat allemaal een beetje bij te houden.
Ja, en dat komt dus bij Bureau Marineterrein terecht.
Ja, we hebben heel vaak aan de gemeente gevraagd van, lieve gemeente, dit zijn allemaal inwoners van jullie stad die bij ons het publiek toegankelijk privéterrein komen vernielen. Help ons eens daarmee, dus in veiligheid of in het opruimen van dingen. Daarvan zegt de gemeente gewoon dan, jullie zijn privéterrein. Ja. En wij hebben drukkere plekken die nodig zijn, zoals het Wallengebied of het Centrumgebied, Leidseplein. En dus we gaan geen BOA sturen of we gaan jullie niet helpen. Mensen zien hier wel vaak natuurlijk karretjes rijden van de gemeentereiniging. Die ruimt hier wel op. Maar dat is omdat we ze daarvoor betalen. Omdat wij eigenlijk een contract hebben met de gemeente om hier de rommel op te ruimen. En dat doen ze dan naar het beste wat ze kunnen.
Ja.
Maar soms kom je hier 's ochtends wel, dan lijkt het wel alsof gewoon Mysteryland of Lowlands op zijn einde is gegaan voor een dag.
Ja, behoorlijk. Ja. Dus daar beginnen wij nu. Ik heb al standaard een vuilniszak bij me en het liefst zo'n knijpertje. Ja, die heb ik dan, meestal ruim ik het gewoon op en dat is het begin van de dag.
En wat ligt er dan allemaal?
Nou, toch wel heel veel hondenpoep. En inderdaad kroonkurkjes. Heel veel peuken. Dat verbaast me ook. Dat denken mensen dan dat een peuk verteert. Dat snap ik eigenlijk niet. En ook die bierdopjes in het gras. Het is gewoon priegelwerk om het op te rapen. Het is ook een beetje vies om het op te rapen. En ja, ik snap niet wat de gedachte erachter is. En soms zijn de prullenbakken vol, zeker. Hè, maar een kurk of een peuk kan altijd meegenomen.
Ja, mensen kunnen het ook misschien zelf meenemen.
Nou, dat ook. Ze komen wel met een vol kratje bier en zo'n wegwerpbarbecue. Maar dat laten ze liggen, laten ze staan.
Ja, ja. Ja. Zonde eigenlijk, hè? Want je zou die tijd natuurlijk ook kunnen stoppen in het werken met de planten en voor de insecten en de dieren.
Ik doe het niet alleen, hoor. Iedereen maakt een rondje. Ja. Ik begrijp van Homeland zie ik ze ook altijd even 's ochtends een ronde doen om op te ruimen. En zo doet iedereen zijn bijdrage.
Ja.
Maar goed, het kan gewoon wel wat feestelijker.
Ja. En zijn er trucjes, Johan? Heb je wat geleerd in de afgelopen jaren om ervoor te zorgen dat mensen misschien wat gestimuleerd worden, ook vanuit de positieve zin, om anders om te gaan met het terrein?
Ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld de beveiligers, de host, die hebben gevraagd om iedereen die op het terrein komt een vuilniszakje uit te delen. Dus gewoon even een contactmoment, even zeggen van, nou, leuk dat je er bent, maar ruim alsjeblieft wel je rommel op, hier heb je een vuilniszak.
Ja.
Daar hebben mensen echt heel positief op gereageerd. Ik denk dan van, nou, je kan ook naar een kliko lopen of ergens anders. Maar mensen die waren heel erg blij eigenlijk dat ze een vuilniszak meekregen. In die mate dat, laat ik zeggen, vaste gasten voortaan zelf gewoon hun eigen vuilniszak meenamen. Dus die zeiden van, nou, ik heb hem niet meer nodig. Ik heb mezelf al eentje meegenomen van thuis.
Ja.
Dus dat is wel een stimulans geweest om mensen gewoon erop te wijzen dat ze te gast zijn en dat ze gewoon hun rommel op moeten ruimen.
Ja.
Maar sommige mensen die zijn onverbiddelijk. We hadden de voorwerven ingezaaid met al die bloemenperkjes en zo. Overal stonden netjes bordjes in. Pas op, niet betreden, ingezaaid. En ik zit boven in het kantoor en ik zie iemand met een hond en die heeft zijn hond los. Nou, dat is oké, het mag niet, maar En die laat gewoon zijn honden door. Die gooit gewoon die bal in die ingezaaide perretjes. Waar staat niet betreden. En nou, die hond die springt erover. En ja, die hond kan er ook niks aan doen. Dus ik denk, nou, ik zal het eens aan hem vragen of hij dat normaal vindt. En zei hij, ja, Toen zei ik, nou, ik wil eigenlijk dat je het niet meer doet. En anders, nou, wat we natuurlijk kunnen doen met de privéterrein is een gebiedsverbod kunnen wij zelf opleggen. Dus wij kunnen aan mensen opleggen dat ze niet meer het marineterrein mogen betreden. En als ze dat wel doen, dan kunnen ze aangehouden worden door de politie.
Ja.
waarin ik zei van, nou, ik wil dat je het niet meer doet, want anders kunnen we misschien een gebiedsverbod doen, want dit slaat nergens op. We steken een hoop tijd, een hoop geld erin en je verkloot het gewoon allemaal. Zei hij, ja, maar ik kan nergens anders heen in de buurt met mijn hond. En dan krijg je zo'n beetje zo'n heilverhaal. En dan denk ik, ja, als je al weet dat je nergens anders heen kan en je vindt het allemaal zo mooi en fijn om hier te zijn, zorg er dan ook wat beter voor. Doe een beetje je best om toch iets mee te nemen en gewoon normaal te doen. Dat is het enige wat we vragen. We vragen echt niet om hier niet te komen of hier niet je biertje te drinken. Maar doe een beetje normaal en ruim gewoon je rommel op. En maar hou je hond een beetje in de gaten.
Dat bedoelde ik ook met dat het moet respect afdwingen. En zeker nu, deze kale maanden. Want er is geen tuin die er nu leuk uitziet. Alles is kaal en plat en nog niet aan het uitlopen. Er komen nu heel veel bolletjes op bijvoorbeeld. Dat zie je bijna niet. Maar ik wel, maar iemand die zijn hond uitlaat niet. Ja, en dan denken ze, en ik spreek ze wel eens aan. Dan zie ik ze kijken zo van mooie borden. Nee, dat zien ze niet. Dus dat is, het is ook gebrek aan kennis.
Ja, en zorg is eigenlijk een heel mooi woord in combinatie met het marineterrein. Jan, ook voor jouw werk denk ik dat je voor de lange termijn goed voor het terrein eigenlijk zorgt. Is heel belangrijk in de beleving en ook hoe het functioneert. Hoe heb jij dat gedaan op het terrein en hoe zou je dat voor de toekomst zien?
Het zijn toch kleine ontwerpingrepen of zo, of veranderingen die je aanbrengt. Bijvoorbeeld zoals ik uitlegde over de fitnesstuin. Dat je een plek een beetje opdeelt, dat je laat zien wat de bedoeling is. Want heel vaak doen mensen gewoon ook wat de bedoeling is. Dus mensen vinden het ook fijn om te weten wat de bedoeling is. Maar als het een hele vage ruimte is, zoals bijvoorbeeld het plein 27... bij de studio van Nemo.
Ja.
Ja, als dat eruit ziet als een parkeerterrein of iets achtigs, dan weten mensen heel vaak niet hoe ze dat moeten gebruiken. En op het moment dat het er is ingericht met kwetsbare beplanting, dat dwingt ook een bepaald gedrag af. En dus de zorg die Hanneke geeft aan die beplanting, een paar hufters daar gelaten. Ik geloof echt dat uiteindelijk zo'n plek ook een ander gedrag afdwingt. En dat de meeste mensen er dan vervolgens net zo zorgvuldig of met liefde omgaan dan de meeste van ons, zelfs ook die hier werken. Ja, voor de toekomst. En dan zoom ik toch een beetje uit. Dus het is echt zorg voor het hele terrein, dus niet voor een bepaalde plek. En ik denk dat deze tijdelijke situatie, die volgens mij nog heel lang gaat duren en die ook al best wel lang duurt, ervoor zorgt dat mensen al zich hebben verbonden aan deze plek. Dus die is al betekenisvol in de levens van mensen die voornamelijk die hier in de buurt wonen. Dat is volgens mij een super belangrijke onderschatte voorwaarde voor zorg.
Ja.
Dus voor de toekomst zou ik zeggen, en misschien wel begin er morgen mee als het er al niet al is, want wie weet bestaat het al. Maar ik woon zelf inmiddels in Noord. Ik woonde altijd dicht bij het marineterrein, maar inmiddels ben ik verhuisd naar Noord. En ik woon dicht bij het Vliegenbos en daar heb je de vrienden van het Vliegenbos.
Ja.
Je hebt ook de vrienden van het Beatrixpark, weet ik.
Kan je
mensen ook in de omgeving verenigen, zodat het vrienden worden van dit terrein? Die bijvoorbeeld, over een paar weken ga ik de rommel opruimen in het Vliegenbos. Een dagje. Zij die dat doen, die spreken elkaar ook aan op heftig gedrag of als iets niet de bedoeling is, waar misschien iemand helemaal geen idee van heeft. Dus als je zoiets kan organiseren en je kan de buurt betrekken bij de zorg voor zo'n terrein, denk ik dat je ook de betekenis waarborgt voor dit terrein.
Hanneke, zou jij dat een goed idee vinden? Vrienden van het marineterrein die jou misschien ook kunnen helpen bij het onderhoud van de borders?
Goed plan. Ja, want dan krijg je ook, ze zeggen het voort, dus ze helpen onderhouden, ze weten wat het inhoudt.
Ja.
En ik denk dat dat een enorme winst is, ja.
En wat is voor jou een wens voor de toekomst?
Nou, ik merk wel dat er zit zoveel ziel en zaligheid in de borders en de tuin en het marineterrein, dat ik denk eigenlijk niet na over de toekomst. Want dan de kans is groot dat ik dat niet meer ga onderhouden dan, hè. Daar stel ik me op in. En inderdaad, tijdelijk duurt al lang. Dus dat is fijn, hè? Daar ben ik blij mee.
Ben je ook bang dat delen verdwijnen dan?
Ja, daar ben ik bang voor, ja. En ook omdat er misschien minder rek is en minder ruimte. We weten natuurlijk ook niet wat er gebeurt. Wat financieel het zijn intensieve borders die we nu hebben qua onderhoud.
Ja.
Je hebt niet voor niks plantsoenen groen. Omdat dat gewoon makkelijk te onderhouden is en minder kost.
Ja. Maar je werkt wel bijvoorbeeld aan de biodiversiteit, wat toch ook een belangrijk thema is in het beleid van de gemeente Amsterdam.
Goed, die ruimte is er nu, maar ik weet natuurlijk niet wat de gemeente te zijner tijd. Ik denk dat dat ook wel goed komt, want je ziet eigenlijk over het algemeen dat er heel veel publieke borders mooier worden ingericht nu. He, dat is echt wel veranderd. Ik hoop dat ze het voortzetten.
En Johan, wat zou jij willen meegeven voor de toekomst? Waar hoop jij op?
Nou, eigenlijk een beetje een combinatie van wat Jan en Hanneke zeggen. De kans is natuurlijk heel groot dat als de gemeente het verwerft, dat het wel via die kaders van de gemeente moet worden onderhouden. Nu gaat er gewoon heel veel geld en dus ook heel veel tijd in zitten om dat allemaal goed te doen. Dus ik hoop dat de gemeente wel daar mee doorgaat. Misschien wel op een manier hoe Jan nu zegt, van dat de buurt meer meewerkt en dat daardoor het wat goedkoper kan worden. Dat het wel betaalbaar blijft voor de gemeente bijvoorbeeld.
Ja, en wat is voor jou de meest favoriete plek op het terrein? Heb jij nog een gouden tip?
Ja, gewoon de voorwerf. Omdat het is zo'n geweldige plek. En we kunnen natuurlijk een hoop hier bij Bureau Marineterrein een hoop klagen over al die mensen die er zijn. En die al die rommel achterlaten en zo. Maar het is toch ook wel gewoon geweldig als de zomer er weer aankomt en je ziet al die mensen genieten. En je kan ze een plek verschaffen in een warme en drukke stad, waarin ze even rustig kunnen zijn en waarin ze even kunnen zwemmen en gewoon op hun gemak even hunzelf kunnen zijn en even kunnen ontsnappen aan die hitte. En dat is natuurlijk ook geweldig om mensen zo'n plek te kunnen bieden.
Is er nog iets wat echt genoemd moet worden volgens jullie?
Een luchtballonnetje of een soort fantasie. Maar hoe geweldig zou het zijn als in de toekomst, over 30 jaar, hier in het hart van Amsterdam een fantastisch stadspark ligt. Dat kan nog. He, er is nog steeds niks ontwikkeld. Er is van alles bedacht en ontworpen. Maar dit kan nog steeds. Ja, wat Vondelpark nu is, zou het kunnen zijn voor de binnenstad. Maar ja, dat is wat ik zou zeggen op zo'n vraag.
Ja, en wat jij heel erg zou hopen dat misschien wel gebeurt. Dat er niet te veel gebouwd gaat worden op het terrein.
Ja, stel ruimte vrij. Ik zei al, dit is die drukte die laat de enorme behoefte zien. En hoe geweldig zou het zijn als je invulling geeft aan die behoefte. Want als we straks het hebben volgebouwd met een soort woonwijkachtige situatie, dan is die behoefte is er nog steeds. Alleen de ruimte
om dat te maken is gewoon weg.
Ja, precies.
Wat ik heel erg leuk vind is dat we het hebben gehad over de schoonheid van het terrein, maar ook de drukte. En die gebruiker, die mens die eigenlijk best wel eens vervelend is hier ook op het terrein. Maar dat eigenlijk de conclusie is van jullie alle drie, dat het heel mooi zou zijn als er de vrienden van het marineterrein zouden zijn, die ook iets van dat eigenaarschap op zich zouden nemen. Dus volgens mij is dat een idee waar we Bureau Marineterrein eens even mee aan het denken moeten zetten voor de toekomst. Dank jullie wel voor het gesprek.
Je luisterde naar een aflevering uit seizoen 4 van de podcast Ziel van het Marineterrein. Dit seizoen is gemaakt in opdracht van Bureau Marineterrein door Marieke Berkers, Jacqueline Verheugen, Suzanne Bartholomeus en Woozie Agency. Wil je meer verhalen horen? Ga dan naar marineterrein.nl/ziel.